Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij nemen vandaag opnieuw de trein en gaan naar het beginpunt van een gloednieuwe pelgrimstocht die wij samen mogen ondernemen. We gaan opnieuw op stap in Oost-Vlaanderen en gaan opnieuw naar de Denderstreek, om daar kennis te maken met een stad die bekend is omwille van tal van zaken. Misschien weet u al onmiddellijk waar ik het over heb als ik spreek over Zwarte Kant. Of als ik het heb over de Mattentaart. Of als ik spreek over de Krakelingenstoet en Tonnekesbrand. Of de processie van Plaisance. Het zijn allemaal zaken die natuurlijk te maken hebben met onze volgende bestemming. We gaan op de trein stappen, helemaal richting Gerardsbergen.
De volgende halte is Gerardsbergen, eindstation.
En zo, dierbare luisteraars en medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, zijn we aangekomen bij het station dat als het ware het beginpunt is van onze gloednieuwe pelgrimstocht vandaag. En deze keer bevinden wij ons in het bisdom Gent, de provincie Oost-Vlaanderen, opnieuw in de Denderstreek. En daar vinden wij een stad van zowat 35.000 inwoners, die bekend is omwille van onder meer zijn mattentaart en de muur die hier terug te vinden is, die het strijdtoneel is geweest van tal van overwinningen in de Ronde van Vlaanderen. En dan ja, heb ik het natuurlijk al allemaal weggegeven, want zo weet u dat wij te midden van Gerardsbergen staan. We gaan vandaag de geschiedenis van deze stad een beetje ontdekken. Dat is onze eerste halte. We gaan richting de priorij van Hunnichem. Dat eigenlijk geldt als het beginpunt van de uitbouw van deze stad. En gaan natuurlijk op deze wijze richting de muur van Gerardsbergen. Ja, dat is niet alleen een heiligdom voor wielertoeristen, maar het is ook een bedevaartsplaats. Er vindt een kapel van Onze Lieve Vrouw zich bovenop de Oudenberg. We zullen ontdekken waarom dat de heilige Bartholomeus en Adrianus de patroonheiligen zijn van deze stad. Dat ligt allemaal voor ons. We gaan het samen ontdekken. We beginnen onze tocht dus hier aan het station. Ondertussen is iedereen zowat op het werk geraakt, denk ik. En is iedereen ook bezig met zijn activiteiten. En wij gaan dat ook doen vandaag. Trekken wij gewoon door Gerardsbergen. En laten wij dan ook bij het begin van onze tocht vragen aan Onze Lieve Vrouw om ons te vergezellen, om onze moeder mee te nemen op deze tocht en uiteraard ons tot bij Jezus te brengen. En zullen wij ook zien wat er allemaal in het verschiet ligt. Wat heeft God voor ons in petto vandaag? Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Nu, alvorens wij over de geschiedenis wat meer gaan leren, is het misschien wel interessant om even te gaan kijken naar de oorsprong van de naam van Gerardsbergen. Want oorspronkelijk heette het hier het Oud-Germaanse Gerawaldasberga, wat zoveel betekent als de berg van Gerawald. De heerser met de speer. Gaira betekent speer, Walda heerser. In de taalevolutie is zich dat dan beginnen evolueren naar Geraldesberga, Geroldesberga en uiteindelijk tot Gerardsbergen. En u hoort het, de treinen die gaan hier binnenkomen voor ons teken om verder te gaan en te beginnen aan onze pelgrimstocht hier in Gerardsbergen. We nemen u, zoals altijd, zeer graag mee.
Vader God, u kent mijn naam. Maar ik ben nog goed en buiten staan. Mijn groot praat en mijn klein verdriet. Mijn vasthou aan alles wat verschiet. U kent mij vreesen. En mijn hoop, die pad wat ik zo kavoet loop, die pad dat u lang al bereid, u maakt die pad gelijk voor mij. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis.
Moeder God, u kent mijn waan, mijn ego en mijn recht opstaan. Die draken waartegen ik blijf weg. U wijst mij altijd weer die weg.
U hebt mij met uw licht gezien. Die licht strooi ik op iedereen. Net u weet hoe mijn toekomst lijkt. Ik heb niks, u maakt me rijk. Alle pelgrims keer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis. Oh ja, oh ja, oh ja. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis. En mijn hoop, die pad wat ik zo kavoet loop, die pad het u lang al bereid. U maakt die pad gelijk voor mij.
En zo amper 10 minuten gewandeld staan we eigenlijk aan, ja, wat echt het begin is geweest van de stadskern die later gekend zou worden als Gerardsbergen. Een villa-kerkje uit de 8e, 9e eeuw ligt aan de basis van deze oude Gerardsbergse parochiekerk, die in 1096 aan de pas gestichte abdij hier werd geschonken. Het oorspronkelijk Romaanse zaalkerkje kreeg in de 13e, 14e eeuw een verlengd schip en een spitsgotisch torentje. De abdij zou uiteindelijk de kerk in 1624 aan de zusters Benedictinessen, die hier een klooster oprichten, schenken en ook het gebedsoord uitbreiden met een koor en pand. Nu, als we even gaan kijken naar de geschiedenis van Gerardsbergen, wel, dan moeten we het inderdaad hebben over de priorij van Hunnegem. En als we Hunnegem zeggen, dan horen we eigenlijk een verwijzing naar de Frankische stam die hier zou geweest zijn en waar ook een stamhoofd, Hunno, zou gewoond hebben. En er zou dus op de plaats waar vandaag dus het kerk en de kloostergebouwen te vinden zijn, in het begin van de 6e eeuw een nederzetting van landbouwers bestaan hebben. Met als hoofd dus een zekere Hunno, een naam die nogal veelvuldig voorkwam. En een eeuw later zou deze Frankische nederzetting reeds zijn gekerstend. Men mag zeggen dat reeds bij het begin van de 8e eeuw, voor deze groep mensen die zich daar had genesteld, een kerk in hout werd opgetrokken. Die dan in de loop van de 11e eeuw door een stenen kerkgebouw werd vervangen. En van dit stenen kerkgebouw, met als afmetingen 9 meter op 10 meter, is nog een gedeelte bewaard gebleven. Een beetje later werd de kruisbeuk van deze oorspronkelijke kerk verlengd en werd een dwarsbeuk aan toegevoegd, als ook een toren op de viering. Het is rond dit tijdstip dat Boudewijn, de toenmalige graaf van Vlaanderen, besliste ter verdediging een burcht te bouwen aan de Dender. En om dit te verwezenlijken, kocht hij het vrijgoed waarin Hunnegem gelegen was en dat als eigenaar een zekere Gerard kende, jawel, waar de stad Gerardsbergen dus ook zeker haar naam aan te danken heeft. Over de kerk van Hunnegem heerste nu als soeverein dus de graaf van Vlaanderen en als leenman de heer van Boularen. In het jaar 1078 wil paus Gregorius de VII gedaan maken met de misbruiken in zaken het beheer van de inkomsten van kerkelijke goederen door leken. En hij verlangt dat de benefities zouden worden gegeven aan de geestelijkheid en de bedienaars van de kerk. Het feit dat in 1081 een klooster van Benedictijnen zich te Gerardsbergen kwam vestigen, was voor de opvolger van Boudewijn een geschikte gelegenheid om aan dit verlangen van de paus tegemoet te komen. En nog hetzelfde jaar gaat de kerk met alle inkomsten over aan de Benedictijnerabdij van Gerardsbergen, aan wie de uitoefening van de pastorale rechten in de kerk dan ook toekwam. Omstreeks de jaren 1300 moet de kerk van Hunnegem opgehouden hebben parochiekerk te zijn en werden de bedienaars van deze kerk kapelaans. Immers, een andere kerk meer in het centrum van het huidige Gerardsbergen gelegen, die van de heilige Lucas, was meer aangewezen om de parochiekerk van de opkomende stad te worden. Er zijn ook zeker aanwijzingen dat de kerk van Hunnegem veel heeft geleden onder de verwoesting van Lodewijk van Malen in 1381. Na die datum werd de muur van de kerk zowat 1 meter verhoogd en een koor van ongeveer 16 meter bijgevoegd en vermoedelijk ook het grote venster aan de westerkant. De patroonheiligen van de kerk van Hunnegem zijn de heilige Amandus en de heilige Vedastus. En toch is het ook bewezen dat vanaf oudsher, zeker vanaf 1450, in de kerk van Hunnegem de Moeder Gods vereerd werd onder de titel van Onze Lieve Vrouw van Hunnegem. Zo lezen we bijvoorbeeld in de vierscharen van Sinaï en Belle-Saint-le-Waas als straf ene bedevaart van onze vrouwen van Hunnichem en van Sente Adrioen te Geronsbergen. Het is dat oorspronkelijk eenvoudig en door het volk miraculeuze beeld van onze lieve vrouw van Hunnichem genoemd, dat op het einde van de 16e eeuw door de geuzen vernietigd werd en vervangen werd door het huidige beeld van onze lieve vrouw. Alles laat veronderstellen dat het een overblijfsel is van een door de geuzen verwoest altaarretabel, het huidige beeld dat men dus in de kerk kan bewonderen. In het begin van de 18e eeuw begint een reeks zonderlinge gebeurtenissen die uiteindelijk zullen eindigen met de stichting van de Benedictinessen in Hunnichem. In 1613 was de abt van Sint Adriaan, Dom Vink, ziek geworden. En de overste van Beaupré, een Cisterciënzerabdij dicht bij Gerardsbergen, zendt als ziekenoppaster een zekere zuster Suzanne Bristel, een bekwame verpleegster, maar meteen ook iemand die streefde naar grotere volmaaktheid. Zij verlangt naar een strenger kloosterleven en naar strengere kloostertucht. Het is voorzeker tijdens een van haar bezoeken aan de kapel van Hunnichem dat in haar geest de gedachte is opgekomen op deze plaats een klooster van hervormde zusters te zien oprijzen. Het scheen haar dan tenslotte toch dat ze nooit deze droom zou verwezenlijkt zien, aangezien ze, niet tegenstaande alles, in mei 1623 binnentreedt bij de zusters van Saint-André te Doornik, die zo pas slotzusters waren geworden en de regel van de heilige Augustinus hadden aangenomen. Toevallig ontmoette ze haar nicht, mevrouw Claire de la Vaquerie van Atrecht. Aha, en vertrouwt haar het verlangen toe in Hunnichem een gereformeerd klooster te willen oprichten. Zij bedoelde een klooster in de zin van dat van Atrecht, opgericht sedert 1612. En mevrouw Claire de la Vaquerie staat zeer weigerig tegenover de plannen van haar nicht. Zuster Suzanne. En deze zuster schrijft dan een brief naar de abt van Sint Adriaan, die ze natuurlijk zeer goed kent. En in zijn antwoord verzekert Dom Vink alle medewerking. Van zodra de inhoud van dit schrijven bekend is aan mevrouw de la Vaquerie, overigens een zeer vrome dame, verandert haar houding compleet. Ze komt samen met haar biechtvader, eerwaarde heer Basilius Cavrot, karmeliet, op 1 september 1623 in de abdij van Sint Adriaan aan. En reeds enkele dagen later, op 8 september, was de stichting beslist en konden ze beiden met gerust gemoed en zeer tevreden de terugweg naar Atrecht aanvangen. Enkele moeilijkheden zouden echter nog moeten worden uit de weg geruimd. Het schenken van de kapel van Hunnichem door de abdij van Sint Adriaan aan de zusters Benedictinessen. De middelen zoeken om het bouwen van het klooster te kunnen bekostigen. En het goedkeuren van deze plannen en overeenkomsten door het stadsbestuur van Gerardsbergen. Uiteindelijk zou alles in goede banen geleid worden. Op het einde van het jaar 1624 werd de eerste steen gelegd van de kloostergebouwen. Maar ook de kerk diende aan de slotzusters te worden aangepast. Het achterste gedeelte van de kerk werd tot een koor omgevormd en met een tralie werd het gedeelte aan de gelovigen voorbehouden afgesloten. In de loop van de 17e eeuw werd omwille van bouwvalligheid van het kerkgebouw de toren verwijderd en daarmee meteen ook de dwarsbeuk. De verdere politieke omwentelingen zullen de zusters van Hunnichem herhaaldelijk verplichten om Gerardsbergen te verlaten en in een andere stad een toevlucht te zoeken. Zo onder meer in januari 1659, te Dendermonde, waar ze een school hebben geopend. Toen een jaar later de tijden rustiger waren, keerden de zusters naar Hunnichem terug. Vier van hen bleven in Dendermonde en werden de stichteressen van een nieuw klooster, dat einde 1661 werd begonnen. En na vele onweerswolken dreigden boven het klooster van Hunnichem tot het einde van de 18e eeuw en de hervormingen van Jozef II en de toepassing in België van de decreten van de Franse Revolutie zijn wel de ergste te noemen. Zo worden op Drie Koningen, 1797, de zusters uit het klooster van Hunnichem verbannen en wordt de kerk en het kloostergebouw te koop gesteld als bien national. Op 28 maart 1799 zal ene Odijn uit Gent de kerk, het klooster, het hof en de boomgaard van Hunnichem kopen voor 60.000 ponden. Maar hij was de tussenpersoon van Pieter Frans van Hoorde, een vooraanstaand katholiek ingezetene van de stad Gerardsbergen. Deze had alles aangekocht in de hoop dit alles in betere tijden aan de eigenaars terug te geven. En bij deze omstandigheid heeft de voorzienigheid klaarblijkelijk de zusters Benedictinessen geholpen om hun klooster in stand te houden. Hoe weinig in feite de som ook was die de heer van Hoorde betaald had, toch waren de zusters niet in staat om de som terug te betalen. Nu verbleven er in die tijd in de omstreken van Gerardsbergen zusters Monialen uit de afgeschafte Benedictinesse klooster van Guilanguin. Tussen dit klooster en Hunnichem bestond er een eeuwenoude vriendschap. En nadat Mère Veralmant uit het klooster van Guilanguin inzag dat zij haar eigen klooster niet meer zou kunnen herinrichten, door onder meer het aantal overgebleven Monialen te klein was, dacht zij er meer dan ooit aan Hunnichem uit de geestelijke puinen van de Franse Revolutie te zien herrijzen. Zo zou de moederoverste en zuster de Lozière de Thémines een gedeelte van hun persoonlijk bezit gebruiken en het klooster aankopen. Op 9 april 1816 verkocht de heer van Hoorde het klooster aan de zusters van Hunnichem en op 7 mei werd er reeds een eerste overste gekozen. Enkele dagen later kwamen zowel moederoverste en de vroegere kloosterzusters van Guilanguin vragen om aangenomen te worden in het klooster van Hunnichem. En zo komen wij terecht in 1887. Dan heeft men volgens de plannen van Louis Berdelarbre, het koor van de zusters dat achteraan in de kerk was aangebracht, verplaatst naar een nieuw gotische kapel rechts van het hoofdaltaar. Al was op zuiver architectonisch gebied ten opzichte van de oude kerk van Hunnichem deze verandering een vandalisme te meer, toch was het voor de zusters Benedictinessen een zeer gelukkig initiatief. En natuurlijk heeft uiteindelijk de geschiedenis er jammer genoeg voor gezorgd dat het klooster op een bepaald moment diende te worden opgeheven. En vandaag de dag is het eigenlijk het huis, zeg maar, of onderdeel van de musea Hunnichem. Verschillende themata die eigenlijk worden uitgewerkt. Musea en expo's die hier te bezichtigen zijn. Maar zo staan we echt aan de stenen, zeg maar, van het gebouw. Niet alleen heeft hier die rijke geschiedenis met de zusters Benedictinessen van Hunnichem plaatsgevonden, maar echt het begin van de stadskern van Gerardsbergen. En dat geeft ons alvast een goede start om de geschiedenis van deze plaats beter te leren kennen. Niet alleen gekend dus omwille van zijn muur van Gerardsbergen, maar veel eerder in de geschiedenis omwille van dus de zusters ook die hier verbleven hebben en de priorij die hier was. Zo, wij gaan langzamerhand de priorij hier achter ons laten. Het is dus helaas niet mogelijk om de kerk zelf te bezoeken. Indien u dat wilt doen, dan moet u rekening houden met zaterdagen en zondagen en kan u altijd op de website van het museum terecht om te kijken wanneer het eventueel mogelijk is om een bezoek te brengen aan de kerk. Wat ook zeker de moeite is, toch op basis van de beelden die we hebben mogen zien. Maar op deze wijze hebben we dus kennis kunnen maken met een eerste deeltje van de ontstaansgeschiedenis van Gerardsbergen. We gaan de priorij verlaten en op naar onze volgende stop. En zo verkennen wij verder Gerardsbergen vandaag. We staan aan de deur en we gaan aankloppen. Maar alvorens wij dit indrukwekkende gebouw waar de Kunstacademie vandaag de dag gevestigd is binnengaan, wil ik u graag aan iemand voorstellen. priorin d'Azevedo. En zij is de laatste bestuurster van dit Onze Lieve Vrouw Hospitaal in Gerardsbergen. Nu, als we kijken naar de geschiedenis, dan wordt het jaar 1100, recenter onderzoek zegt eerder 1200, vooropgesteld als de datum waarop dat dit hospitaal werd opgericht. En de gewezen ondervoorzitter van de kring Gerardimontium, en dat is de organisatie die zich bezighoudt met het bewaren van de geschiedenis van Gerardsbergen en alles wat ermee te maken heeft, de heer Jacques Verschaffel, die heeft een heel interessant artikel geschreven over het leven van deze laatste bestuurster, waar we op deze wijze kennis mogen meemaken. Het is zo dat na het overlijden van priorin Catharine Isabelle de Collin op 71-jarige leeftijd, de zusters van het Onze Lieve Vrouw Hospitaal in kapittel samenkomen. Francesca d'Azevedo wordt daarbij tot nieuwe priorin aangesteld. En na de gebruikelijke felicitaties volgde een uitgebreid gastmaal. Op verzoek van keizer Jozef II diende een inventaris te worden opgemaakt van de bezittingen van het hospitaal. Van Hove, ontvanger der kerkelijke rechten, brengt deze taak tot een goed einde. En in juni 1782 reist de nieuwe priorin naar Mechelen. Kardinaal de Frankenberg geeft haar een brief mee, met de opdracht om de rekeningen op te maken van inkomsten en uitgaven, en dit om de 2 jaar. De aanleiding om zelf al het onroerende bezit van het hospitaal te bezichtigen. Ze reist daarbij eerst naar Halle en vervolgens naar Bijgaarden. En nadien komt de kardinaal zelf op bezoek. Dit brengt voor de gemeenschap extra uitgaven mee. Er wordt nieuwe linnengoed aangekocht, het meubilair wordt hersteld en gerestaureerd, er wordt extra voedsel en drank besteld, want alle religieuze overheden waren uitgenodigd. De abt van de Sint-Adriaansabdij, de abt van Eename, de kardinaal-aartsbisschop die in een karos Louis XV reist, wordt verwelkomd door priorin d'Azevedo. Op de drempel van het gebouw waar wij hier staan. En er wordt in de bisschopszaal erewijn aangeboden. Na een bezoek aan de kapel is er een afzonderlijke audiëntie voor de zusters en schuift men aan tafel. Het menu kunnen we ongeveer samenstellen aan de hand van de rekeningen. Nu, dit betekent niet dat alles spijs en vrij was. Keizer Jozef II ziet zich genoodzaakt om soldaten uit te sturen om de uitgebroken onlusten in de streek onder controle te krijgen. Op 29 augustus wordt een afdeling dragonders voor 2 dagen ingekwartierd hier in het hospitaal. Ze verbruiken 200 pond vlees en voor 18 gulden brood. En als we dan verder gaan kijken in de boeken, ja, dan kan men eigenlijk aan de hand van die rekeningen de geschiedenis van onze streken, de overheersingen die er ook geweest zijn, de belastingen die de zusters dienden te betalen, helemaal meevolgen. Nu, uiteindelijk is het zo dat de karmelitessen, die dus instonden voor het geestelijk leven in het hospitaal, opgeheven werden. En dat was in het jaar 1793. En hetzelfde gebeurt in 1796 met de minimen. Op 13 juli 1797 zal uiteindelijk priorin d'Azevedo het bestuur van het hospitaal ontnomen worden. En uiteindelijk zal na 556 jaar aanwezig geweest te zijn in het hospitaal de laatste zusters van de communiteit vertrekken uit deze instelling die in de loop der eeuwen het wel en wee van de stad meebeleefd had. Priorin d'Azevedo bleef tot in 1809 in Gerardsbergen wonen en ontving een jaarlijkse lijfrente van 38 pond, zo staat het in de rekeningen. In 1810 verbleef ze vervolgens in Brussel en haar naam wordt een laatste keer vermeld in 1824. Toen ontving ze nog maar 18 pond. Vanaf 1938 zullen de Zwarte Zusters van Aalst het hospitaal bedienen. Maar door allerlei omstandigheden verlieten ook zij uiteindelijk in 2004 deze eerbiedwaardige instelling. En als men hier voor de voordeur gaat staan en ook de gevel eens goed bekijkt, dan vertelt het reeds een deel van het verhaal dat zich aan de binnenkant afspeelde. We zien enerzijds de hospitaalkerk, wat al natuurlijk wees op het feit dat hier een religieuze communiteit aanwezig was, zo ook de heiligenbeelden, op de gevel. Sint-Jozef voor het jongensweeshuis, onder meer. Maar ook een meisjesweeshuis en een ouderentehuis waren allemaal verbonden hier in dit gebouw. Een rijke geschiedenis dus. Laten wij binnengaan in de huidige kunstacademie en in gesprek gaan met een van de medewerkers over dit imposante gebouw waar hij mag werken en waar hij zelf ook door geraakt is. Ja, beste luisteraars, een van toch wel opvallende gebouwen waar je niet zomaar voorbij kan lopen, is het oud Onze Lieve Vrouw Hospitaal gebouw, waar vandaag de dag een kunstacademie in gevestigd is. En ik heb dan mijn stoute schoenen aangetrokken en ik ben naar binnen gegaan en daar heeft de communicatieverantwoordelijke Martien onmiddellijk ervoor gezorgd dat ik iemand zou kunnen spreken die mij een beetje meer kan vertellen, ook over de geschiedenis van het gebouw. En we zitten hier in de ongelooflijk imposante bisschopszaal van het oude hospitaal, samen met Peter Jan. En ik zou misschien willen vragen, Peter Jan, om jezelf even voor te stellen aan onze luisteraars, ook even te vertellen wat u doet binnen de kunstacademie, alvorens we het misschien gaan hebben over de zaal waar we hier zitten.
Ik ben Peter Jan Sioen, ik ben een prentsnijder, dus een graficus. Ik werk hier op de kunstacademie als een beetje verantwoordelijk voor het gebouw, waar ik probeer dit gebouw steeds klaar te hebben voor de nieuwe functie die hieraan zit als kunstacademie. Want zo'n gebouw brengt nogal wat uitdagingen met zich mee. En daarnaast geef ik hier les zowel aan de kleimannen van het vijfde en zesde leerjaar als aan volwassenen waar ik illustratie aan geef. Dus ik ben iemand van de beeldende kunst, maar in dit gebouw is niet alleen beeldende kunst aanwezig, ook muziek, dans en woord worden hier ten volle beleefd, waardoor dat dit monument eigenlijk blijft een bruisende plaats zijn in onze gemeente.
Ja, en wat een gebouw het ook is, hè. Het is eigenlijk fantastisch om met een graficus hier in deze zaal te zitten. De mensen kunnen het niet zien, maar ze moeten zich een zaal voorstellen die bekleed is langs alle kanten met prachtige beeldenissen, met prachtige schilderingen die een verhaal vertellen dat ongetwijfeld te maken heeft met dit gebouw zelf. Kan je ons wijsmaken in wat hier zoal op de muur eigenlijk verteld wordt, wat de oorsprong is van dit gebouw?
We zitten dus in de bisschopszaal en de bisschopszaal is dus een pronkzaal. Speciaal gemaakt eigenlijk al om de bisschop te ontvangen of hoge gasten te ontvangen in dit hospitaal. Het is een onderdeel van de verbouwing in de 19e eeuw, toen dat we hier een heel neogotische invulling hebben gekregen. En het is dus een pseudo-middeleeuwse sfeer dat men probeert te creëren. En dan vertelt men eigenlijk de verhalen van de stichters van dit gasthuis en de geschiedenis daar rond. Met vooral Robrecht van Jeruzalem, die je heel prominent aanwezig ziet op een van de schilderijen. En ook heel veel tekst en kleine details van de patroonheiligen en Sint Augustinus. Maar een heel mooie 19e eeuwse zaal met een fantastische Venetiaanse luster. En er hangt ook nog een schilderij van Sint-Augustinus, maar dat is waarschijnlijk 17e eeuws, een heel schoon laat-barok schilderij.
Waar hij tot bisschop wordt gewijd, hè? Dus we zien eigenlijk waar dat hij de mijter wordt opgeplaatst, een indrukwekkend schilderij. En zoals je zegt, het is men probeert een bepaalde sfeer op te roepen. Het doet inderdaad heel, ik zou zeggen, middeleeuws inderdaad aan, hè? Met de noodzaak ook een beetje om de gasten die hier binnenkomen te imponeren, denk ik, hè? Onder de indruk te brengen. Natuurlijk, dit is maar een klein deeltje van het gebouw. Kan je nog iets meer vertellen over het complex in zijn geheel en wat zoal het kunstpatrimonium is dat hier ook bewaard wordt?
Dus het is een gasthuis, ooit gesticht in de 12e eeuw. We zitten eigenlijk in het oorspronkelijk beetje het moerassig gebied van Gerardsbergen, aan de andere kant van de Dender. Want een gasthuis waar dus in de tijd de zieken, en meestal waren dat mensen die eigenlijk niet meer zo lang te leven hadden, werden opgevangen. Dat deed je niet midden in de stad, dat deed je aan de rand. En dit was eigenlijk een moerassig stuk. Maar dit is altijd hier blijven bestaan, vanaf 1100 tot nu. Heel veel verbouwingen gekregen. En eigenlijk van het echte oude gasthuis blijft er niet zoveel meer over. De oudste stukken dat we zien is het stuk langs de Gasthuisstraat. En daar heb je eigenlijk het oude klooster uit de 16e en 17e eeuw. Waarvan het poortgebouw jammer genoeg verdwenen is. Maar er is nog een kleine link ook met een klein wit gebouwtje dat erbij staat. De pastorij, wat ook oorspronkelijk bij het klooster hoorde. En sinds een paar jaar ook er terug bij is, omdat wij als kunstacademie dat gebouwtje ook mogen gebruiken van de stad. Dus het grootste stuk is 16e eeuw, de kerk zelf, want we hebben hier een hospitaalkerk, een hele mooie klassicistische kerk uit de 17e eeuw, die echt de moeite is om te komen bekijken. Dat is het oudste stuk. En dan is in de 19e eeuw een grote uitbreiding gekomen. Langs de Grote Straat is dan een neogotisch gevel gezet en een uitbreiding om van dit gasthuis ook een weeshuis en een rusthuis voor oude vrouwen te maken. En die zaten in het midden. En dat kan je zien als je in de Kattenstraat wandelt, want dan ga je zien dat er drie poorten zijn. De eerste poort, en daarboven staat Sint-Jozef, dacht ik. Daar zaten de jongens. Helemaal op het einde is er een poort en daar zaten de meisjes. En heel strategisch tussen de twee werden de oude vrouwen gezet. Waardoor je eigenlijk aan de buitenkant al het verhaal helemaal ziet van het gebouw. Een oud 16e, 17e eeuwse stuk dat vooral van binnen herkenbaar is. Een heel mooie kerk en dan een 19e eeuwse uitbreiding met het wezenhuis dat erbij was. Als je binnenloopt, ga je ook zien dat er eigenlijk zowel in de gangen als in sommige lokalen, die nu leslokalen zijn en ateliers, dat daar nog zoveel mogelijk van de oorspronkelijke schilderkunst van dit gebouw bewaard wordt. Want een idee van de cultuurfunctionaris van de stad om de schilderijen in situ te bewaren, dat is veel veiliger ook voor die schilderijen. En zo kom je eigenlijk in de geweldige situatie dat kinderen vanaf 5-6 jaar van alle origine hier in onze kunstacademie rondlopen en van dag 1 geconfronteerd worden, bijna onbewust en onbezorgd met alle cultuur en alle geschiedenis van onze stad die er rondom hen plaatsneemt.
Dat is inderdaad opvallend ook als je binnenloopt. Dan zie je overal de aanwezigheid van kunst, maar in een kunstacademie mag dat natuurlijk ook wel. En is dat ook uiteraard inspirerend. Maar ik merk, als u erover spreekt, is er echt een bevlogenheid, passie ook. Van waar komt dat? Heeft u dat altijd gehad om zo gepassioneerd te zijn over kunst in het algemeen, het bewaren van kunst?
Kunst kijken en bewaren zit in mijn bloed. Wetende dat ik als 11-jarige aan Sint Maarten, want bij ons was Sint Maarten, want ik kom uit West-Vlaanderen, zelfs nog le trairegeur de Jean-Duc de Berry gevraagd heb in de reproductie, een fantastisch renaissance getijdenboek, dan is het altijd mijn passie geweest om met beeldende kunst bezig te zijn en daarnaartoe te kijken, proberen de verhalen te achterhalen en eigenlijk door gewoon te kijken, proberen geschiedenis te vinden en cultuur te zien. En als je dan in een werkplek komt waar aan de ene kant wat je verwacht van een kunstacademie, waar mensen leren kunst maken en beelden tentoonstellen, muziek maken en zo, maar dat verweven zit met echt honderden jaren geschiedenis die hier van de muren springt en knalt, dan wordt dat echt wel een feestelijke plaats om te werken.
Ik moet zeggen, de vreugde is ook echt merkbaar. En het is ook natuurlijk heel fijn om mensen te ontmoeten die niet alleen hun werk graag doen, maar ook ergens ja, die verwondering die toch wel automatisch over je heen komt en opgeroepen wordt om die ook een stuk te beleven. In ons voorgesprek heeft u ook iets gezegd over het belang van die beeldende kunst, ook in kerken. En u zei ook in uw ervaring met bijvoorbeeld naar Azië te gaan, dat je daar toch wel een heel duidelijk verschil hebt gemerkt. Waarover gaat dat juist?
Wat ik heel fantastisch vind, is als je in een bepaalde cultuur opgroeit en daar aandacht voor gekregen hebt van thuisuit, want dat geluk heb ik wel gehad, dan leer je ook kijken naar verhalen en leer je symbolen en vertellingen herkennen. En het idee, wat ze ons in het lager en het middelbaar altijd zegden van de kerken zijn een soort stripboeken voor de armen, dat is ook zo. Voor wie die niet kan lezen, heeft het beeld nodig om de verhalen te leren kennen. En dat zie je in onze kunst. En je kan eigenlijk perfect. En het is altijd een uitdaging om ergens toe te komen. En zonder enige voorkennis, maar wel, niet voorkennis van het gebouw zelf natuurlijk, maar wel kennis van wat je ooit geleerd en gezien hebt, proberen beelden te lezen. En in de meeste kerken en gebouwen binnen Europa is dat voor mij geen probleem. Je voelt wel altijd een of andere aansluiting om te kunnen kijken, om te kunnen verhalen vinden, symbolen vinden. Dat gaat goed. Maar het was voor mij een heel confronterend als je dan in een andere cultuur komt die echt helemaal losstaat van onze verhalen. En dat was bij mij was dat in Thailand, dat je eigenlijk hetzelfde voelt, je voelt dat die muren verhalen geven, dat je daar eigenlijk heel veel kunt lezen en humor en drama kan zien. Alleen je weet niet naar welk verhaal je kijkt en dat maakt het zo moeilijk. En het is zo dankbaar als je de achtergrond hebt en dat je daar binnen eigenlijk jezelf de vrijheid heeft om te kijken en zelf proberen de verhalen te vinden die getoond worden. En dan kan je altijd nog beginnen lezen en de extra informatie krijgen, dan wordt het alleen maar rijker en beter. Maar zo die eerste eigen stap en verwondering in gebouwen en in cultuur, dat moet je altijd zo vrij mogelijk nemen voor jezelf. En dat vind ik heel fijn.
Ja, we zitten hier in een van de meest indrukwekkende zalen, zal ik maar zeggen, denk ik toch, hè, van het gebouw. Het zal zo wel wat zijn. Er wordt hier ook gemusiceerd door kinderen. Heeft u dat al meegemaakt, dat als kinderen binnenkomen, dat ze die verwondering uitspreken? Zijn er zo bepaalde reacties die u bijstaan?
De reactie van verwondering krijg je vooral op de eerste plaats van volwassenen. Die zien onmiddellijk, die zien wel van, oh, dit is speciaal. Ik vind het heel fijn dat kinderen hier heel onbevangen binnenkomen en dat ze in zo'n fantastische ruimte komen, waar eigenlijk daar bijna nonchalant binnenstappen en naar het instrument grijpen, of in de hospitaalkerk binnenkomen en vooral zenuwachtig zijn omdat ze een optreden moeten geven en papa, mama, onkel, tante zitten in de zaal, dat ze niet zo bewust gaan zeggen van, wauw, wat voor gekke ruimte is dit hier. Maar dat wil niet zeggen dat ze het onbewust niet meemaken. Het is in een wereld van heel veel eenheidsworst en overal van hetzelfde, is het fijn dat je in unieke plaatsen terechtkomt en dat ze dat onbewust gaan meemaken. Ze dragen dat zeker mee, samen met alles dat ze hier ook anders leren.
Als beeldend kunstenaar, we hebben het al over verwondering gehad. Misschien moeten we daar toch nog even dieper op ingaan. Dat is ook uw eigen ervaring. Waarom is verwondering nu zo belangrijk, volgens u?
Verwondering is belangrijk omdat dat vanuit een aanvoelen kijken is naar de dingen en dat daar heel veel onbewust mee te maken heeft. Dat een kijken naar de dingen is zonder dat je beïnvloed wordt door opinies, door meningen, door wat goed en wat slecht is, wat mooi is, wat lelijk is. Dat je daar los van kunt denken, dat je verwonderd kunt zijn over dingen die je niet begrijpt en dat je probeert te begrijpen. Het is je eerste blik dat je hebt over de dingen. En als je niet verwonderd kunt zijn over de dingen, als je alles maar gewoon vindt, dan vrees ik dat het leven alleen maar saai kan zijn en dat je dan niet meer ziet wat dat peper en zout kan geven aan je dagelijkse dag.
Ja, u hoort het, beste luisteraars, Peter-Jan, die geniet er gewoon iedere dag van om in deze schoonheid te mogen werken. We zijn ook heel blij dat het bewaard gebleven is, hè, want dat is natuurlijk ook geen evidentie. Werken jullie samen met de stad ook om bijvoorbeeld aan kunstpatrimonium en kunstbewaring te doen? Zijn daar bepaalde projecten, bepaalde afspraken over, bijvoorbeeld als het gaat over het behoud van die schilderijen?
Allereerst is natuurlijk dat wij vooral respect hebben voor al het materiaal dat hier staat, dat we daar bewust van zijn dat hier staat, dat we dat ook niet zo for granted nemen. We weten dat we echt al in een unieke plaats zitten. Het is een plaats waar zo vaak is in steden en vooral kleinere steden en gemeenten, dat we, het is een lust om zo'n ruimtes te hebben, dus zo'n gebouw te hebben, maar het is ook een enorme verplichting om dit in orde te krijgen. En er is een enorme inspanning vanuit de stad, met de beperkte middelen dat ze krijgen, om ook deze gebouwen in ere te houden en in ere te herstellen. Dat is een heel lang project. En soms zijn er mensen die ook denken van, goh, je kunt beter in een nieuwbouw gaan zitten, maar dan ga je nooit de ruimte en de extra's krijgen van dit soort gebouwen. Maar het is wel een heel grote taak om dit in orde te kunnen krijgen en dit mee te brengen naar een volgende eeuw, naar een nieuwe inhoud en een nieuwe functie. En daar doen we echt wel ons best voor om dat zo ver mogelijk te krijgen, samen met de stad natuurlijk. Ja.
Wat ik ook nog zou willen vragen is, uit wat bestaat uw taak dan exact? Kunt u ons een idee geven van hoe dat een dag er bijvoorbeeld uitziet? Wat betreft de zorg voor het gebouw bijvoorbeeld? Wat zijn zo de moeilijke zaken die u soms tegenkomt bij het onderhoud van zo'n groot complex als dit?
Wel, ik ben maar een heel klein raderke in het zorgwerk. Namelijk, ik probeer vanuit de kunstacademie ervoor te zorgen dat veiligheid van het gebouw en de normale gang van zaken gegarandeerd blijft. En dat is, ik ben één stapje van informatie doorgeven, maar het is vooral de mensen van de stad zelf die hier de grote werken organiseren om dat brandveilig en veilig voor een als schoolgebouw te krijgen. En ik heb meer een adviserende rol daarin, samen met de directeur, dan echt wel actief zelf offertes of andere dingen uitschrijven, want dat ligt buiten mijn bevoegdheid.
Dank u wel om een beetje een zicht te geven op wat u juist doet en de plaats die u hier werkt. Als we kijken naar de toekomst, zijn er bepaalde projecten die nog zullen gebeuren? Ik denk maar aan bepaalde renovaties of zo, die staan te wachten te gebeuren. Wat is zo het eerste dringende waar men mee...
Wel, de belangrijke van de afgelopen jaar dat we gedaan hebben, is heel simpel ervoor zorgen dat alle kelders droog staan. Mm-hmm. Want zoals ik zei, we zitten hier in oorspronkelijk moerasgebied. Dan is eigenlijk nu de grote taak waar wij hopen met de stad werk van kunnen te maken, is de schillen in orde zetten. We hebben nogal wat daken aan dit gebouw met natuurlijen. En we hebben nogal wat ramen aan dit gebouw die heel vaak moeten bewaard blijven en niet gewoon kunnen vervangen worden. We hebben nogal wat dakgoten aan dit gebouw. En we zijn zeer bewust, en de stad is zeer bewust, dat we dit moeten aanpakken. En daar zijn we nu volop mee bezig om te kijken, de stad vooral volop te kijken, hoe dat dit in orde geraakt.
Wel, ik zou zeggen, ik wens jullie heel veel zegen over het verder bewaren van deze mooie plaats die geschiedenis uitademt. Dank u wel ook voor de tijd, voor het kort interview, wat ons een beetje een zicht heeft gegeven. Ik mag het genieten hier zien, ook aan de binnenkant, maar op deze wijze kunnen we het ook doorgeven aan onze luisteraars. En dan wens ik u heel veel zegen nog ook met uw werk hier in de Kunstacademie.
Dank u wel.
En wilt u graag genieten iedere eerste zaterdag van de maand van mooie muziek, dan bent u altijd van harte welkom in de Kunstacademie hier in Geraardsbergen. En kan u ook eens genieten van de binnenzijde van de mooie Hospitaalkerk, want er worden steeds gratis concerten gegeven. Zo zijn we aan het einde gekomen van onze eerste aflevering van deze gloednieuwe pelgrimstocht in Geraardsbergen. En volgende keer gaan wij nog kennis maken met de Josephieten en gaan we in gesprek met Père François, die onder meer instaat voor de kapel van den Oudenberg, onze uiteindelijke bestemming vandaag. En dan zullen we uiteraard de legendarische muur van Geraardsbergen beklimmen. Van harte dank voor het meewandelen, dierbare luisteraars, en graag tot een volgende keer.